Goedemorgen, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars thuis die verbonden zijn via internet of internetradio. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat ons voor student H.C. Bezemer van Urk. De schriftlezing is uit het boek Psalmen, wel Psalm 1, de versen 1 tot en met 6. De tekst voor vanochtend is Psalm 1 en het thema voor deze dienst is Welzalig. Mededelingen namens de kerkenraad. Er worden twee collecten gehouden voor de slokzang. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kas, in het bijzonder de emeritiekas. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door het zingen van Psalm 19 en daarvan vers 1. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere. die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we zingen opnieuw uit de 19e psalm, daarvan nu het 4e vers. Des Heren werd nochtans verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Het 4e vers van de 19e psalm. Laten wij nu ook naar deze wet van de Heere luisteren en vervolgens in antwoord daarop zingen de 119e psalm, daarvan het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heere wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Het eerste vers van de 119e psalm na voorlezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. De samenvatting hiervan leert ons Christus: u zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Wij openen deze morgen de schriften in het Oude Testament, in het boek van de psalmen, daarvan de eerste psalm. Psalm 1 is de schriftlezing voor deze morgen. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit in de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Daarin willen we ook voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging voor de geboorte van Salome Emmanuel, roepnaam Salome, dat is de dochter van Mart en Lisanne van Wijngaarden van Krimpen, Klompenweg 153a, Lunteren, wijk 8. Ook dankzegging voor de geboorte van Remy. Remy is de zoon van Erik en Sharon van Manen Schelen, Citroenvlinderstraat 28, wijk 2. Voorbeden willen we doen voor Martine en Wilco van de Blink Nobel en hun familie, Overste J.M. Kolfstraat 18, Kesteren, wijk 4. De moeder van Martine is overleden in de leeftijd van 57 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 14 juli. Ook voorbeden voor zuster G. Dekker van Middendorp, Pakhuisweg 12 uit Ede, wijk 8. Ze verblijft nog steeds in het ZGV. De eerste uitslagen van de onderzoeken zijn zorgwekkend. En er komen vervolgonderzoeken om vast te stellen of er behandeling nog mogelijk is. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Grote, almachtige, barmhartige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is uw naam die we deze zondagmorgen aanroepen. Omdat er ook geen andere naam is te vinden op de aarde of in de hemel tot wie we zouden moeten gaan. En Heer, ook deze morgen was het zo, zoals we gezongen hebben, dat deze hele schepping, het hele wereld rond, het hemel rond, wat we ook maar konden zien, al uw lof verkondigde. Dat de zonnestralen en de vogels en wat er voor moois te zien was in uw schepping, ons al voorgegaan zijn met te zingen en te juichen tot uw eer. En Heer, wij willen u hartelijk danken dat u midden in die schepping ook uw kerk geplant heeft. Omdat we door uw schepping alleen kunnen weten dat er een schepper is. Maar hier in uw huis, vanuit uw woord mogen horen dat deze schepper in Christus tot een God en een Vader wil zijn. Heer, wij willen u hartelijk danken dat u ons hier laat samenkomen. Op de plek waar de stem van de levende God doden uit het graf kan roepen. En Heere, daarom willen we u vragen, zou u ook deze morgen dat woord, die stem van u, open willen leggen, laten klinken? Zou u met uw geest in ons midden willen wonen en willen werken, zo dat dat woord werkelijk open gaat en niet bij wijze van spreken alleen maar in onze oren blijft steken, maar ook doordringt tot in de diepte van ons hart? En Heere, zou u willen geven dat die belofte die u zelf gedaan heeft dan ook vervuld wordt, dat uw woord niet ledig, niet zonder effect terug zal keren, maar dat het zal doen alles wat u behaagt. Heere, zou u het dan willen geven dat dat woord zijn werking mag hebben, dat uw geest zo werkt dat het tot bekering mag zijn. Voor het eerst, opnieuw, zou u het willen geven dat er door dat woord aangeklaagd ontdekt mag worden. Maar dat niet alleen. Maar dat het woord als het ware alle schijnwerpers mag zetten op die ene naam die gegeven is tot zaligheid, Jezus Christus. Heere, zou u zo deze dienst willen geven dat alleen dat overblijft. De naam van u, de eer van God drieënig. En dat wij mensen met alles wat er soms in ons omgaat, waar we onze gedachten ook op richten, gevangen genomen mogen worden, voor deze eer ingewonnen mogen worden, voor uw naam alleen. Heere, dat willen we vragen voor deze dienst. We willen elkaar als gemeente ook hartelijk aan uw troon van de genade opdragen. U weet hoe in ieder van ons hier zit. U weet hoe we misschien meeluisteren. U kent de diepte van ons hart. U weet als er vreugde is, als er verdriet is, als er nood is in ons leven, waar misschien niemand vanaf weet. Heere, zou u dan een God van nabij willen zijn? En ook in dit morgenuur al was het voor het eerst, laten weten dat u van ons af weet. Heer, wij willen in het bijzonder aan u opdragen onze broeder en zuster Wilco en Martine van de Blink Nobel en ook de familie. Wij willen u vragen of u nu het verlies is gekomen van de moeder van Martine, of u daar troost wil geven, of u daar wilt laten zien dat het waar is wat er op de kaart stond, tekst uit uw eigen woord, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Heer, ik zou u zo willen geven dat het troost mag zijn in dit verdriet en dat ook deze roepstem die uitgaat, dat de dood heeft gewenkt, tot een zegen mag zijn, tot bekering. Heren, wij willen ook bidden voor onze zuster G. Dekker van Middendorp, die nog verblijft in het ZGV. Heren, zou u ook haar en alle die om haar heen staan nabij willen zijn bij het nieuws dat ze te horen hebben gekregen. Zou u de onderzoeken willen zegenen die nog gedaan worden. En Heer, u weet alle dingen. U weet welke wegen er misschien nog zijn mogen. Geef, Heer, dat in dit alles uw weg zichtbaar mag zijn. En als die onzichtbaar is en we weten niet hoe die loopt, dat er geloof en vertrouwen mag zijn op Hem die alle wegen kent en zelf de weg is gelopen. De overste leidsman en voleinde van het geloof. Heer, zou u ook daar nabij willen zijn. Heer, wij hebben u zoveel noden voor te leggen. Wij willen u ook hartelijk erkennen voor het nieuwe leven dat u gegeven heeft in de gemeente. Wij willen u danken met en voor Mart en Lisanne van Wijngaarden, voor de dochter die u gegeven heeft, Salome. Heer, zou u alles verder goed willen maken? Zou u het willen geven dat moeder weer mag aansterken en dat ze ten volle de vreugde van het nieuwe leven mag genieten? Geef ook de ouders en het kindje dat ze kennis mogen hebben en mogen krijgen van het geheim van de vrezen des Heren. Geeft u daarvoor de ouders alles wat ze nodig hebben. En bovenal een oog dat opziet en uitziet naar u. Heren, wij willen u ook danken met Erik en Sharon van Maanen, die ook een kind ontvangen hebben. Opnieuw uit uw hand, Remy. Heren, zou u ook hen nabij willen zijn. Ze willen geven wat ze nodig hebben. En ook hen willen geven alles wat ze nodig hebben om ook dit kind als geschenk uit uw handen te ontvangen en het ook in de opvoeding te mogen wijzen op de Heer Jezus Christus. Heer, zou u zo met alle ouders in de gemeente willen zijn, ook zij die geen kinderen hebben ontvangen of daar misschien pijnlijke gedachten bij hebben. Heer, zou u willen geven dat overal waar kinderen op mogen groeien, dat in hun harten gewerkt wordt en gewekt wordt iets van liefde tot de Zoon, de Heer Jezus Christus. Tot Hem die een verzoening wil zijn voor de zonden. Tot Hem die vanuit de hemel neergekomen is om zichzelf weg te schenken. Heere, zou u zo in alle dingen ons willen gedenken en ons willen horen, niet om ons, maar om deze Zoon, Jezus Christus alleen. Amen. Wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit de eerste psalm, het eerste en het tweede vers. Psalm 1, vers 1 en vers 2. Wij zingen uit de 119e psalm, daarvan het 57ste vers. Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. 57ste vers van de 119e psalm na het Amen. Geliefde gemeente, geluk. Gelukkig zijn. Ja, wie wil dat nou niet? Je kunt toch in zekere zin wel zeggen dat alle mensen op deze wereld op zoek zijn naar geluk. Daarna jagen. Je leven richt je erop in. En ongeluk en pijn en verdriet, dat probeer je natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden. En we zoeken naar geluk door plezier te maken. Door wat te presteren. Door wat te bereiken. Door veel te hebben, veel geld te verdienen. Door misschien een prachtvakantie te maken waar je een jaar al naar hebt uitgezien. We zoeken naar geluk in de liefde en in het gezinsleven. En dat is om ons heen en in ons eigen leven. En onze hele samenleving is, zo lijkt het wel, daarop gericht. Om geluk en genot als het hoogste goed te zien. Door reclames die ons op allerlei manieren bereiken en ons als het ware toeroepen en proberen wijs te maken. Als je dit hebt, als je dat koopt, als je aan dit plaatje voldoet, dan word je gelukkig. Alsof er haast een soort ongeschreven gebod is, gij zult genieten. En ook wij zelf doen daar natuurlijk aan, op allerlei manieren aan mee, door foto's, plaatjes aan elkaar te laten zien waarop we gelukkig zijn. En als we aan elkaar vragen, hoe is het ermee? Dan is 9 van de 10 keer het antwoord goed. Nou, vanmorgen spreekt de eerste psalm ook over geluk. Niet om als het ware ook nog maar eens een duit in het zakje te gaan doen. Niet om als het ware langs de lange lijst van dingen waar je naar uitziet om daar nog eens wat bij te schrijven. Nee, de psalm die staat in zekere zin haaks op al die lijstjes. En wat de psalm als het ware doet, zo moet u dat maar zien, niet allereerst zeggen dat alles verkeerd is. Maar het is alsof de psalm en de dichter wil zeggen, leg die lijstjes nou eens even opzij. Eerst dit. Je moet ergens anders beginnen. Want hoe je situatie ook is, of je nu wel of niet aan die lijstjes kunt voldoen, of je wel of niet aan alle plaatjes kunt voldoen die je zelf in je hoofd hebt, of die anderen in hun hoofd hebben, er is iets anders nodig. Hij roept ons toe, de dichter, welzalig is die man en is die vrouw. Ja, wie? Wie is dat? Werkelijk gelukkig, daar heeft de dichter het over. Daarom is het thema voor vanmorgen welzalig. We willen eigenlijk twee dingen weten van de dichter. Waar komt dat geluk dan vandaan? Wat is de wortel daarvan? En waar loopt dat op uit? Wat is de vrucht daarvan? Dus wel gelukzalig. Wat de wortel en wat de vrucht daarvan is. Als je de psalm zo'n beetje oppervlakkig aanhoort, of je hebt meegelezen, maar je dacht, die psalm die ken ik wel. En onbewust heb je misschien wel de vraag gesteld, of dit het dan is wat zo gelukkig maakt. Want lijkt het niet te gaan in de psalm over iemand die, nou ja, vers 1, die dit niet doet en dat niet doet en dat ook nog een keer laat. En dan zit hij ook nog een keer met een boekje in een hoekje. En je durft het niet te zeggen, maar je dacht het wel. Dat is zo'n vroom mannetje. Iemand die gewoon niet in het leven staat en niet weet wat er in de wereld te koop is. En dat is nou niet direct het leven waar u, waar jij jaloers van wordt. Of misschien heeft er iemand anders geprobeerd wat welwillender te luisteren naar de psalm. En toch, het gevoel bekruipt je. Lijkt nou deze man niet verdacht veel, deze rechtvaardige, op die fariseer uit de gelijkenis van de Heer Jezus? Zo'n onuitstaanbaar mens, beter dan iemand anders, die voor in de tempel staat, God te danken dat hij niet is zoals al die andere mensen. En je dacht, klopt deze psalm eigenlijk wel met het evangelie? Met wat we lezen in het Nieuwe Testament? Wel, de psalm die geeft op die beide vragen direct antwoord. Want de psalm die roept uit, welzalig. En dat roept de psalm uit omdat het ons verteld gaat worden wat dat wordt. Het wordt verteld wat werkelijk geluk is. Dat betekent, het moet ons gezegd worden. Het moet ons vanaf een andere plek vanuit de hemel gezegd worden. Het moet als het ware uitgepakt, uitgestald en uitgedeeld worden. Anders lopen we het nog mis ook. En als de dichter, ja als de Heilige Geest het vanmorgen ons toeroept, welzalig, dan betekent dat ook dat niet wij bepalen wat werkelijk geluk is. Ja, sterker nog, dat we er blind voor zijn. En dat is waar. Ga maar na. Hoeveel dingen zijn er niet waarna we kunnen verlangen? Die we openlijk of heimelijk als aanlokkelijk zien. Je verlangen gaat er naar uit. En zeg dan maar eerlijk, hoeveel van die verlangens zijn niet uiteindelijk ik gericht, op jezelf gericht? En hoeveel verlangens zijn er niet dat als je die zou volgen tot het eind, overgaan bijvoorbeeld in verslavingen, met alle gevolgen van dien? Nee, als je gewoon eerlijk en nuchter bent, moeten we al toegeven, niet alles waarvan we denken dat het geluk oplevert, daarvan is het ook waar. Er zijn dingen die ons wel als gelukmakend en gelukgevend voorgespiegeld worden, maar het is het niet altijd. Maar God weet het, wat geluk is. Juist ook voor die mensen die van alles en nog wat hebben gezocht en die er inmiddels beu van zijn geworden. Voor wat er in de wereld allemaal aangeprezen wordt als geluk. En je hebt het gezocht, maar het kon je maar niet verzadigen. Juist ook voor die mensen die het zelf zo ervaren of misschien van een afstandje zo bekijken en denken, dat leven met de Heren, is dat nou zo gelukkig? Is dat nou zo blijmakend? Is dat nou zo vreugdevol? Of lijkt het er niet meer op dat het vooral ellende en rampspoed is? Kijk, zo moeten we de psalm beluisteren. Dat de Heere zelf komt vertellen, zalig, om te troosten. En dat is maar niet een beetje. Want letterlijk staat het er zo in het meervoud. Wel gelukzaligheden. Dat wil zeggen, stapelvol van geluk, tot de nok toe gevuld. Welzalig, dat is troost, dat is evangeliewoord. Alsof de Heer Jezus zelf aan het woord is. Want als we hem dan gaan zien in het Nieuwe Testament en hij gaat zitten op die berg en hij opent zijn mond, is het eerste wat er van zijn lippen komt: zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dat heeft in de bergrede, Matthäus 5, en in Psalm 1 niets te maken met mensen die zichzelf een beetje rechtvaardig zijn gaan maken. Mensen die zichzelf op de borst kloppen tegenover God. Nee, het gaat om zaligheid van God uit. Ziet u het maar zo, alsof de zaligheid vanaf de bergrede, vanuit de hemel en in Psalm 1 neerdaalt en ons aangereikt wordt. Maar laten we daarom maar eens gaan vragen aan deze man uit Psalm 1. Wat is nou je geheim? Hoe kan het nou dat deze man, die we van een afstandje misschien niet eens al te gelukkig vinden, dat van hem de Heere zegt: wel gelukzalig. Nou, dat geluk van deze man, dat geheim van deze man, dat zit hem er niet in wat u vindt in vers 1. Dat hij dit niet doet en dat laat. Jazeker, het staat er resoluut. 3 keer niet. Maar het geheim, zegt deze man, is wat hij wel doet. Dat ene wel in vers 2. Mijn geheim, zegt deze man, is de wet van de Heer. De wet. Dat is de Torah. De onderwijzing, de wegwijzing van de Heer. Dat is de Bijbel, het Oude Testament uit die tijd. Want in de Bijbel is het zo dat God zijn geboden geeft. En dat hij onderwijs geeft. En dat hij ook, als het ware, de weg wijst. En dat doet de Heer omdat mensen zonder deze wegwijzer hopeloos zouden verdwalen. Deze man zegt: ik heb een wegwijzer. Ik heb het woord van God. Ik heb de wet. Dat is mijn hoogste geluk. Maar als we nou eens goed gaan kijken naar die wegwijzer, waarom deze man zo zalig gesproken wordt, dan is dat wel een hele vreemde wegwijzer. Want een wegwijzer, die wijst inderdaad welke kant je op moet. Die zegt: je moet die kant op. En zo zegt de Bijbel ook: je moet die kant op. En de wet van God zegt: je moet die kant op. Maar de kant die deze wet staat op te wijzen, gaat deze man niet op. Het is een kant waar hij helemaal niet naartoe kan. De wet zegt namelijk: doe dit en je zult leven. Dien de Heere met heel je hart en verstand en al je krachten. En je doet het niet. Zo laat die wegwijzer meteen zien als ontdekking: dit is de weg van de Heere. En je gaat hem niet. Want je hebt de Heere ook na ontvangen genade niet lief met alles wat in je zit. Je hebt niet alles wat er in je verstand zat. Niet alles wat er in je leven te vinden is aan bezit, geheiligd voor de Heer. Zo stelt deze wegwijzer de wet van God en het woord van God al die geboden afzonderlijk en als een geheel. Onschuldig. Je moet die kant op en je kunt het niet. Sterker nog, van nature zoals we zijn, willen we die kant ook nog niet op. Mensen die zoals ze geboren zijn, en dat geldt alle mensen, daar kun je alle kanten mee uit. Je kunt het zo gek nog niet verzinnen of een mens is ertoe in staat. Maar nooit is er één mens geweest op de hele wereld, in de hele wereldgeschiedenis, die vanuit zichzelf God is gaan zoeken. En nou wordt het wel wonderlijk. Want hoe kan het nou dat deze man zijn vreugde vindt in deze wegwijzer, in het woord van God. Hoe kan het dat hij zegt, maar mijn verlangen gaat er naar uit? Want daarin hoort hij toch, in dat woord van God. En hij ziet het toch aan die wegwijzer, dat zijn leven ontmaskerd wordt en veroordeeld wordt. Ja, klopt deze psalm eigenlijk wel? Als de wet zo spreekt, klopt het wel het eerste woordje van de psalm? Dat er staat, zalig. Moest daar nou niet staan voor deze man en voor een ieder van ons? Niet zalig. Onzalig. Rampzalig. Dat is het. Dat moet voor ons allemaal gezegd worden. En daar moeten we ja op zeggen en God gelijk in geven. En dan moet je als het ware geestelijk je ogen uitwrijven. En lezen wat er staat. Want dan staat er niet onzalig. Maar dan staat er, en nou zie je toch staan in gouden letters, welzalig. Hier is het evangelie. God zegt toch zalig. Waarom? Dan moeten we niet kijken naar al die stumpers die bij die wegwijzer staan. Dan moeten we kijken naar die man, die rechtvaardige, de rechtvaardige. Omdat er één is geweest die alle geboden van deze wet volmaakt gelopen en gedragen is. Omdat er één geweest is die die weg van de wet van begin tot uit met hartelijke vreugde, met hartelijke liefde tot de Heere uitgelopen is. Eén die volkomen heeft voldaan aan die wet. Die het gezegd heeft, zie ik kom om uw wil te doen. Kijk, en nou moeten we als het ware onze ogen scherp gaan stellen als we uit de schrift lezen. Want dan zien we hier in de gestalte van deze wandelaar over de weg van de wet, zien we de gestalte van de Heer Jezus Christus verschijnen. Van hem, van wie het volmaakt waar was, dat hij niet wandelde in de raad van de goddelozen en wat er verder volgt. Omdat hij nooit zijn heilige oren, nooit zijn mond, nooit zijn hart, zijn handen of zijn voeten geleend heeft aan welke zonde of duivel dan ook. Omdat het van hem waar is geweest dat hij zijn vreugde heeft gevonden in de wet van de Heer. Ik weet niet, jongens en meisjes, waar je vader en moeder je moeten ophalen als ze je echt kwijt zijn. Toen de Heer Jezus als een klein kind kwijt was, konden zijn ouders, die hem overal gezocht hadden, vinden in de tempel. Hij wilde zijn in de dingen van zijn vader, de plek waar de wet uitgelegd werd. Want hij zat daar met die uitleggers van de wet. De plek waar alles spreekt van de Heer. Kijk, zo is zijn leven er helemaal doortrokken van geweest, van dat woord van God, van de liefde tot God. En daarom kun je het begrijpen dat als Christus in de woestijn is en verzocht wordt door de duivel en aan alle kanten om de oren geslagen krijgt, wat voor verleidingen mogelijk zijn. Zelfs met bijbelteksten wordt hij in het nauw gebracht. En dan zie je wat het betekent als hij zijn vreugde vindt in de wet, want dan zegt hij, er staat geschreven. Dan wijst hij de duivel op het woord van God. Kijk, dit is het geheim van de rechtvaardige. Dat hij zijn vreugde vond in Jezus Christus, in het woord van God. Dat kun je zien. Zelfs als hij op weg gaat naar het kruis als de man van smarten, als hij de lijdende Messias is, dan zie je steeds op allerlei momenten in de evangelie dat dit zijn bron was, zijn levensbron. Je kunt het beste zien aan de hand van de psalmen. Je kunt in zekere zin wel zeggen dat de Heer Jezus met de psalmen op zijn lippen naar het kruis is gegaan. Denk er maar aan hoe de lofzang gezongen werd. Psalm 113 tot 118. Aan het laatste Pascha. Hoe hij zelfs als hij hangt in die 3 uur durende dikke duisternis, nog spreekt het woord van God. Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ook als hij het hoofd buigt, sterft hij met dit woord van God op zijn lippen. Psalm 31. In uw handen beveel ik mijn geest. Is hij het dan van wie we het zeggen moeten? Welzalig? Ja en nee. Ja, omdat hij eenmaal in de zaligheid bij God was, voordat hij naar de aarde kwam. Dan staat er in de schrift dat hij was als spelende voor het aangezicht van zijn vader. Het summum van geluk. En hij, die geen zonde heeft gehad of gedaan, van hem moeten we zeggen nee. Hij was niet zalig. Want hij heeft heel die tijd dat hij op aarde heeft rondgewandeld. En in het bijzonder aan het kruis. De vloek. De onzaligheid. De rampzaligheid. Op zijn schouders opgenomen. De vloek van de wet. Van die wegwijzer die zegt je moet die kant op met je leven. Die vloek is op hem gelegd. Want de Heer heeft al onze ongerechtigheden op hem aan laten lopen, zegt Jesaja. Zo als de rechtvaardige die tot onrechtvaardige gerekend werd, als de grootste misdadiger van alle tijden, als de man van smarten, heeft hij de vloek van het woord, de vloek van de wet, op zijn schouders gelegd en zo de vloek voor al de zijnen weggedragen. Kijk, zo moeten we de psalm zien en lezen en beluisteren. Eerst de gestalte van de Heer Jezus Christus zien. Van deze rechtvaardige met een hoofdletter. Hij heeft als het ware die weg gebaand. En al die andere wandelaars, die stumpers op dat smalle pad, die doen niets anders dan achter deze Jezus aanlopen, schuilend achter zijn gerechtigheid, schuilend achter het bloed van hem. Kijk, en nou begrijp je toch dat iedere rechtvaardige met een kleine letter, ieder die genade mag kennen, dat hij zijn vreugde, zijn lust, zijn hartelijke plezier in de wet van God, in het woord van God vindt, omdat het allemaal spreekt in dat woord van God van deze Christus. Dan wilde ik u maar vragen. En jou vragen. Ken je dat? Dat je je vreugde vindt in het woord van God. De vreugde, de verrassing ook. Dat dit woord, wat je aan alle kanten uitkleedt en laat zien dat je voor God niet kunt bestaan, dat er toch klinkt zalig. Die intense vreugde over het woord van God, dat God inderdaad vanuit de hoogste hemel de moeite heeft genomen om met dat woord neer te buigen, af te dalen, om het tot in Veenendaal toe mensen toe te roepen. Hier is de zaligheid. Heb je daarom ook zo'n vreugde over dat dit woord gepreekt wordt, verkondigd wordt? Ben je daarom ook als het ware niet bij weg te slaan? Heb je het niet iedere zondag weer nodig om vanuit dit woord de zaligheid aangereikt te krijgen? Heb je het niet nodig als je een week achter je hebt liggen, waar de wereld op allerlei manieren aan je leven heeft getrokken, en je bent nog geneigd om er aan toe te geven, ja, je geeft er ook aan toe, om het hier van God weer te horen. Werkelijk geluk is hier te vinden. Als u deze man zou spreken uit Psalm 1. En hij vraagt: waar ga je vanmiddag naartoe? En je gaat niet naar de kerk. Zomaar een keer. Je bent niet gewend. Ik ga nooit. Hij kan het niet begrijpen. Hij heeft er geen idee van hoe je daar nou bij kunt komen. Blijf je werkelijk weg waar dit uitgestald wordt? Heb je dan zo weinig belang bij dat woord in goudletters, bij die naam van de Heer Jezus Christus? Heb je er geen zin in? Hangt je leven nou niet aan vast, aan de stem van de levende God? Kijk, dit is de kern. Dit is het geheim van die rechtvaardigen. Die blijdschap over het woord van God. Die vreugde over de zalig spreken. Zo onverdiend en onverwacht. Hier in de psalm. En de hele schrift door. Daar moet hij namelijk van leven. Daar hangt zijn leven aan vast. Daarom kan hij niet zonder. En daarom kan hij met de psalmen, psalm 1, psalm 19, psalm 119, eindeloos zingen over hoe lief hij die wet heeft. Psalm 119 zingt hij bij wijze van spreken in één adem uit. Zo hartelijk lief heeft hij dat woord van God, omdat hij zijn zaligmaker erin gevonden heeft. Zo heerlijk als dat woord van goddelijke vrijspraak is. Zo heerlijk als daar de Heer Jezus Christus wordt uitgestald. Kijk, dan begrijp je het, dat hij dat woord overdenkt dag en nacht. Zijn leven is ermee bezet. Hij moet wel aan het werk. En hij werkt ook. Maar hij kan geen dag zonder dat woord. En als hij wel zonder kan, dan komt hij droog te staan. Kijk, zijn leven wordt erdoor gestempeld, overdenken dag en nacht. Lezen, nog eens lezen. En als hij op zijn werk aan de lunch zit, denkt hij nog eens even terug aan wat hij gelezen heeft. Want hij is als een koe die gras eet. Koud, herkoud, om als het ware zoveel mogelijk voedingsstoffen uit dat woord te trekken. Heeft u dat ook? Doe jij dat ook? 'S Ochtends, 's avonds, maakt niet uit wanneer. Maar tijd vrijmaken om dit woord van God en de schat die erin ligt te zoeken en te vinden. Want er is geen middel in de handen van de Heilige Geest zo krachtig als dit woord van God. Er is geen middel zo krachtig in de handen van de Heilige Geest om zondaren in te sluiten, aan alle kanten klem te zetten, alle deuren als het ware dicht te gooien en dan toe te roepen: zalig. Het woord is de plek. Het woord is het middel. Waar hij de grootste schat uit komt delen. Waar hij ook die mensen komt opzoeken en komt troosten. Die zo te stellen hebben. Met hun eigen ik. Die het iedere keer dreigen af te leggen tegenover de wereld. Die merken dat er zo getrokken wordt aan het leven. Kijk, dan mag je als bij een oase opademen bij het woord. Weer vernieuwd worden door de Heilige Geest. Dan begrijp je ook dat het andersom heel schadelijk is. Schade voor je ziel. Als je dit woord ongelezen laat. Je leest het wel, maar je leest het niet. Je hoort het wel, maar je luistert niet. Als je slordig bent in je kerkgang. Of je zit er, maar je bent er niet bij. Dan loop je dit mis. Welzalig. Kijk, het geheim van het echte geluk is de zaligmaker Jezus Christus. Die gewoon tot ons komt vanuit het woord. Dat is het geheim. Dat is de wortel. Dat is de bron van het echte leven. En zo iemand, zegt de psalm, is als een boom geplant aan een waterstroom. Die boom die leeft van dat water. En dat is te zien ook. Dat is het tweede. Er komt vrucht aan die boom. Van die boom lezen we dat hij geplant is. Hij stond daar niet van zichzelf. Hij is daar neergezet. Hij is zomaar een keer de kerk binnengewandeld. Nooit geweest. Toch is gegaan. En hij snapte niks van. Maar hij kreeg het wel door. Hier ligt een geheim. Niet in die mensen. Ook niet in dat mannetje vooraan. Maar in dat woord. En hij wordt gegrepen door dat woord. Door de geest. Dan wordt hij geplant aan het water. Of je groeit er gewoon bij op. En je hoort het woord. Steeds meer en steeds meer en steeds meer. En je raakt geplant aan het water. Dat water, dat is wat leven geeft aan die boom. En je moet maar denken aan een boom in de woestijn. Dat water, daarvan zou je ook kunnen zeggen, zoals die boom zijn wortel slaat in het water, zo geldt het nieuwtestamentisch, dat wie zijn wortel slaat in Christus, die kan groeien, bloeien, vrucht dragen. Want het gaat hier in de psalm wel over een vruchtboom. Niet om een sierplant. Het gaat de Heere om de vrucht. En dan moet je dat niet onbewust gaan vergelijken met wat er bijvoorbeeld op school en op je werk van je verwacht wordt. Daar moet je als scholier moet je natuurlijk goede cijfers halen, daar moet je voor werken. En als je een beetje beroerd ervoor staat, dan moet je misschien nog een keer extra werken. Of je stond slecht voor je examens en je bent nog een extra cursus gaan doen voor dat vak waar je slecht in was en je bent nog eens extra je daarop gaan toeleggen. Je hebt wat dingen afgezegd. En op die manier is het je gelukt om, nou ja, net dan voldoende te halen. En op je werk is het wel eens zo dat er een opdracht misschien af moet. Er moeten doelen gehaald worden, deadlines. En ook daarvoor moet je af en toe je best doen, geconcentreerd je inzetten. Een keertje overwerken misschien. Maar het geloof is het anders. Zeker. Daar verwacht de Heer vrucht aan de boom. Maar die vruchten die komen er niet door nog eens even extra te gaan doen. Door nog eens stevig je best te gaan doen. Door jezelf wat op te knappen voor de Heer. Met de poetsdoek je leven nog eens een beetje bijkleuren. Nee, heiliging is niet dat we onszelf nog een beetje opdirken. Het zou ook niet helpen als je een boom in de tuin hebt en je denkt, ik zal die boom eens helpen, ik zal eens wat appels uit de mand pakken en die ga ik met touw of met plakband eraan vastplakken. Na een week zijn die vruchten bedorven. Nee, vrucht dragen, groeien, bloeien, dat komt alleen maar doordat die boom zijn wortels uitslaat in dat water en dat water in zich opzuigt en door die wortels, door de stam in de takken, de bladeren en de bloesemen. Omdat die boom, zegt de psalm, doortrokken wordt van dat levengevende water, omdat die doortrokken wordt van Christus. Omdat de geest zo woning neemt in het hart. Ja, dan komen die vruchten niet door extra inzet, maar door het werk van de geest als het ware vanzelf openbaar. Hoe werkt dat dan? De Heer Jezus zegt in een gelijkenis die hier wel wat op lijkt, Johannes 15. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Die vrucht die komt dus niet bij ons vandaan, maar bij de Heer Jezus zelf. Want het leven van een christen is een kenmerkend leven. Die kenmerken van de Heer Jezus Christus komen langzamerhand openbaar. En als je dat wat moeilijk vindt om te begrijpen, kan een beeld misschien helpen. Van doordrukpapier. Twee velletjes papier die je over elkaar liggen, die gebruikt worden bijvoorbeeld om een bon te schrijven. Je schrijft op het bovenste velletje papier en als je die eraf scheurt, dan staat hetzelfde schrift ook op het tweede velletje. Nou, zo is het ook, als het ware, met het leven van een christen. Die legt zijn levensvel door genade onder het schrift van de Jezus Christus. En hoe langer, hoe meer, wordt zo alles wat Christus gedaan heeft ook op zijn, op haar leven afgedrukt. Wie zo in de Heer Jezus is ingeplant, wie zo zijn levenswater bij Christus haalt, die legt als het ware zijn velletje, zijn levensvel onder de Heer Jezus Christus. Niet alleen op zondag, maar helemaal. En dan wordt als het ware het beeld van de Heer Jezus Christus hoe langer hoe meer afgedrukt in jouw leven. En dat is niet vaag. Dat is niet abstract ergens. Dat heeft er gewoon mee te maken dat als Christus de wet van de Heer het hoogste vond in zijn leven, de eer van God het hoogste vond, zijn hartelijke vreugde vond in die wet van de Heer, dat jij dat ook gaat doen. Dat hoe langer hoe meer ook in uw hart gaat leven. Dat als hij een afkeer heeft van de zonde, dat jij ook hoe langer hoe meer hartelijke droefheid krijgt over de zonde. Als hij genade op zijn lippen had uitgestort, dan gaat ook jouw mond, ook uw mond, hartelijk spreken, gunnend spreken over de liefde van God en over het bloed van de Heer Jezus Christus. Kijk, dat is een leven tot eer van God. Hierin wordt de Vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt. Dat je velletje helemaal onder Christus komt te liggen. En dat zijn beeld afgedrukt wordt. Dat betekent ook dat het tot oneer is van God. Als je daar maar een beetje de kantjes van afloopt. Als er geen vrucht is. En dat betekent dus niet dat je niet genoeg je best doet, maar dat je je vreugde niet in het woord vindt, niet in God vindt, maar je vreugde nog in allerlei dingen van de wereld zit. Als die wet van God niet dag en nacht, niet levensbezet met wat voor mogelijkheden u ook heeft, onderzocht wordt, maar als uiteindelijk de zorgen gewoon van dit leven je zo in beslag nemen dat er geen plek voor God meer was. Want dit leven aan de waterstroom blijft niet onopgemerkt. Zoals je vruchten op een gegeven moment kunt zien aan de boom, ook al moet je misschien een keer een paar bladeren opzij houden. Zo komen ook de vruchten aan het leven van de christen openbaar. Daar wijst dat eerste vers op. Dat drie keer niet. Dat had niets te maken met iemand die niet in de wereld staat. Dat heeft niets te maken met iemand die niet weet wat er te koop is. Dat is een man, een vrouw, een jongen en meisje die gewoon naar school gaat. Gewoon naar zijn werk gaat. Misschien gewoon met pensioen is. En dan komt al die goddelozen, die heidenen, komt hij dagelijks tegen. Buiten de kerk. En als u nagaat wie de goddelozen in het boek van de psalmen zijn, binnen de kerk. Het gaat ook om mensen die wel kunnen meepraten, vroom mee kunnen praten over God. Ook werkelijk geloven dat er een God is, maar een hart erbuiten houden. Kijk, hier staat nou dat deze man bij die drie dingen, in wat voor soorten en maten dat ook openbaar komt, niet te vinden is. Ook al loopt hij er dwars doorheen, hij kan er niet bij ademen, hij kan zijn hart er niet aan geven. Wat moet u zich daarbij voorstellen? Die raad van de goddelozen. Op het allerkortst dit. God, Gods woord en de plek waar de Heere gediend wil worden. Niet je hart geven. De idealen van deze wereld meer nastreven dan God zelf. Mag je dan niet werken? Mag je dan niet genieten? Zit daar maar niet over in. Natuurlijk wel. Maar laat het dan zo zijn. Heb God lief boven alles. En ontvang zo alle gaven, alles wat je krijgt van de Heer. En zelfs alles wat je missen moet. Ontvang het van de Heer. En laat het dan zo zijn. Dat onderaan je leven, onderaan de streep kan staan. Alleen aan God de eer. Het verschil, dat zie je als je alles wegneemt. Als je leven instort. Als je geen geld, geen geluk meer hebt. Als je, en je hebt misschien wel geprobeerd, maar op geen enkele manier meer kan voldoen aan alle plaatjes die je zelf in je hoofd had of anderen. En je wordt ernstig ziek. Levensbedreigend. En dan? Ben je dan in de ogen van anderen en jezelf de ongelukkigste van alle mensen? Of kan dan van uw, van jouw leven gezegd worden, ondanks alle tranen, ondanks alle mislukkingen, ondanks dat je dan wel niet hebt kunnen voldoen aan het patroon van deze wereld, ondanks dat alles, is die jongen, dat meisje, die man, die vrouw zalig. Ondanks dat zit hij naast Job op de puinhopen van zijn leven en hij weet niet veel meer. En toch zegt hij, maar dit weet ik, dat mijn verlosser, mijn zaligmaker leeft. Kijk, nou begrijp je het. Die boom die in de woestijn staat en waar de zon des te heter en heter op begint te branden, die grijpt met zijn wortels in dat water. Die zuigt des te meer het levengevende water Christus op. Die grijpt zich vast des te meer aan de Heer Jezus Christus, aan de zaligmaker. En dan is het waar dat hij in de droogste woestijn toch fris groen is. Zalig heeft de psalm ons voorgehouden. Daar komt zwart-wit. Wie deze zaligmaker niet heeft, gaat ook over een weg. Een snelweg naar het verderf. Weet wel dat vanmorgen een bord geplaatst is langs die weg. Wel gelukzaligheden. Het summum van geluk. Keer toch om. Bekeer je. En ook langs die andere levensweg. Het smalle pelgrimspad. Op weg naar Jeruzalem. Is vanmorgen een bord geplaatst. Wel gelukzaligheden. Het summum van geluk. Niet keer om. Maar ik weet ervan. Want de Heere kent de zijne. Staat op dat bord. Wel gelukzaligheden vooruit. Achter de Heer Jezus Christus aan. Zijn zaligheid tegemoet. Amen. Laten we danken en bidden. Heer, aan het einde van deze dienst willen we hartelijk dank zeggen voor die onpeilbare schat van uw woord. Kostbaarder dan het fijnste goud. Kostbaarder omdat uw zoon erin te vinden is. Heer, geef ons dat we met die buit naar huis gaan. Bloed van de Heer Jezus Christus. Zijn genade, zijn zaligheid. Trek ons los van alles wat ons hart bezet houdt. Wees met uw geest ons te sterk. En bind ons zo vast aan het woord van de zaligheid. Aan het woord van de zaligmaker alleen. Heere, zou u zo zelf uw woord willen heiligen aan onze harten. Alles wat niet tot uw eer, niet naar uw woord was, genadig weg willen nemen en ons aanzien in de rechtvaardige, Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is de 92e psalm, daarvan het 7e en het 8e vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en de cederboom groeien. Ook worden uw gaven gevraagd voor de dienst aan de Heere. Wij bidden om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.